Poen,
ja.
Voel eens op mijn rug. Heb ik een ruggengraat?
Ben je
niet? Echt? En zit er, daarboven zit een aan- en uitknopje. Kijk eens of die aanstaat, want ik heb het idee dat die uitstaat. Nou, hij is kapot, hè?
Ja.
Ja, ik moet hem terugbrengen naar de fabriek, want ik heb gewoon geen ruggengraat. Ik zou geen wijn drinken meer. En ik zie jou en ik heb er zin in. En jij zit nu aan de thee.
Ja. Ja, ik heb wel een dingetje.
Tijdens deze podcast nemen Ricardo en Koen je mee in de wereld van de gay scene en de lompe kijk op het leven van een hetero man. Wat is nou echt typisch hetoriaans en wat is nou echt ultra gay? Vertel.
Ik heb besloten om 60 dagen lang niet te drinken.
Wat goed van jou. En ja. Ook altijd weer op een tijd dat ik denk, hoe doe je het?
Dus ik heb een theetje. Dus ja, dat wordt dan in de club straks. Ah, gay thee.
Oh, echt?
Nee.
Dan zeg jij nee, het is namaste.
Namaste.
Ja, ik vind het heel knap. Ik weet mijn valkuilen gewoon. Met rond de feestdagen en dat soort dingen. Dat lukt me gewoon niet.
Ja, nou goed, Sinterklaas vierde ik toch al niet meer. En omdat ik nu al ben begonnen, ben ik rond 15 december dan klaar ermee.
Oké.
Maar ja, ik had weer een inzicht. En ik dacht, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het is om dan 60 dagen zonder alcohol door het leven te gaan. Kijken wat het met mijn gezicht doet.
Ja.
Want ze zeggen dat je altijd een beetje ploffy face krijgt. Het sporten hou ik er gewoon in. En als ik al zie wat je aan calorieën binnenkrijgt door alleen alcohol te drinken. Ja, misschien heb ik in de winter dan al mijn summer buddy.
Nou, die heb je sowieso al. Maar ik zag inderdaad want ik doe natuurlijk heel veel posten voor onze podcast op mijn Insta. En ja. Toen zag ik mijn gezicht van de Jenga. Toen dacht ik, oh, want ik heb natuurlijk de borrel gehad en dat gehad en ja. Deze verjaardag. Dus zag ik echt een opgeplofte wijngezicht.
Ja, ik irriteerde me op een gegeven moment een beetje aan mijn wallen. Ik zat die filmpjes van 2 jaar geleden terug te kijken. En ik dacht van, wow, die ballen zijn wel echt flink wat heftiger geworden of zo.
Gelukkig voor jou dat ik mijn schoonheidsspecialisten diploma heb.
Ja, ik ga gewoon even bij jou liggen, denk ik.
Kom je op een tafel liggen?
Heb je een tafel?
Nog niet, I'm working on it. Maar kom je liggen?
Zet hem maar vast in.
Ik moet oefenen, dus ik moet ook op mannen oefenen.
Ja, nou, graag. Laat maar weten wanneer het kan.
Met of zonder happy ending. Proost!
Hangt er vanaf wie nog meer in de ruimte is, denk ik.
Oké, nou, ik zal je dan blinddoeken en dan mag jij raden wie het is.
Nee, hou op.
Nou, over die 60 dagen onthouding van jou, van die drang.
zou ik niet met seks moeten doen, nee.
Nee, ik ken dus een vriendin van mij, die heeft een scharrel. En het schijnt echt, het is een heerlijke scharrel, want ik heb hem gezien. Maar die heeft laatst tegen haar gezegd dat hij zich 60 dagen wil onthouden van een orgasme. Dat schijnt ook weer iets te zijn.
Dat is toch niet gezond?
Volgens mij ook niet.
Maar dus worden je ballen toch blauw?
Maar buiten dat, God hebt dat knopje tussen je benen niet alleen ontworpen voor seks. Het is ook gewoon een lekkere, als je stress hebt en dingen, een lekkere ontspanningsknopje.
Even je spanning loslaten.
Dat is het enige knopje dat wel aan en uit kan bij mij.
Ja. Nou, het rubriekje van deze week. Had ook wel een beetje met dat theetje te maken. We dachten, we zijn er allebei wel mee bezig. Maar we gaan het hebben over persoonlijke ontwikkeling.
Ja. En dat niet op school, maar gewoon echt onze innerlijke reis, toch?
Ja, innerlijk. Aan jezelf werken, noem het wat je wil. De beste versie van jezelf zijn. Ja. Je wordt ermee doodgegooid.
Ja.
Het is ook niet dat ik denk van, ik ben niet de beste versie van mezelf of zo. Want ik vind het helemaal prima met hoe ik ben. Natuurlijk worden we wat ouder en ja, je gaat je een beetje irriteren aan die wallen. En dan denk je terug en denk van, nou, ja, ik ben nu ook al echt al vanaf mijn 18e wel een stevige drinker geweest.
Maar jij sport ook veel.
Ik sport ook veel, ja. Dus
ik zie jouw ballen niet zo, maar ik denk dat het echt in de eye of the beholder is. Ik vind het echt meevallen.
Het is ook wel een beetje de hoek, hoor, hoe je in de spiegel kijkt. Maar hoe je hem neemt.
Kijk je even van deze hoek aan je dode hoek.
Maar ja, toch. Ik vind het ook leuk om iets nieuws te proberen en een uitdaging uit te gaan. En ik heb dan nu die 60 dagen gesteld. En dat zie ik ook eens als een stukje persoonlijke ontwikkeling en ook misschien wel overwinning. Dat ik gewoon kan laten zien van ja, maar ik kan dit gewoon. En dat ik daarna misschien geleerd heb van hey, ik kan dit vaker.
Ja.
Buiten dat ja, persoonlijke ontwikkeling. Het is wel een beetje een rode draad in mijn leven. Ik ben er op mijn 16e eigenlijk al mee begonnen. Echt vrij jong.
En waar begon je dan mee?
Ik begon met opleiding Reiki.
Samen met je moeder, toch? Of was zij toen al Reiki?
Nee, mijn moeder had toen de eerste cursus gedaan. Reiki 1 heet dat. En nou, daar vertelde ze heel veel over. En dat... ik was toen ook al vrij open-minded. Ik werd gewoon nieuwsgierig. En toen heb ik die cursus met mijn vader gedaan. Als een vader-zoon uitje. Heel weekend. Dus dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met... Nou ja, het hele, goed voor jezelf zorgen.
Naar binnen gaan.
Energetisch dan.
Ja.
Dus dat, ja, dat op mijn 16e.
Wel fijn dat je dan ook een achterban hebt. Of tenminste een mensen dichtbij die daar ook zo in staan. Ik hoef bij mijn moeder er echt niet mee aan te komen.
Nee, dan ben je opeens een heks.
Nou, ik zie gewoon aan haar ogen, die gaan aan alle kanten op draaien. Dat ze denkt, wat heb ik nou op de wereld gezet?
Ja, en toch, je ziet steeds meer mensen die er wel mee bezig zijn. Ja, ook wel een beetje in het overdreven af en toe. Dat ik denk, ja, nu maak je het wel weer zweverig. En dat hoeft helemaal niet.
Ja, doorslaan bij sommige kanten. Maar weet je, vooral de laatste jaren, helemaal na corona, zijn de zelfhulpgoeroes, de reikies, de klankschalen. De
coaches.
De coaches, dat soort dingen. Ze geschoten de grond uit, echt met een enorme piek. Omdat mensen gewoon echt naar verlichting wouden zoeken. Ben jij tevreden? Over jezelf? Voel jij je goed gebalanceerd, Zen?
Nogmaals die challenge. Ik zou die challenge niet aangaan als ik niet van tevoren wist dat het beter voor je is. Zeg maar, als het niks had uitgemaakt met je mind, je lichaam en je ziel, zeg maar, dan... Ja, weet je, ik vind alcohol ook gewoon super lekker. Ja. Dan had ik het natuurlijk nooit laten staan.
Nee, maar je doet...
Het is algemeen bekend, het is gewoon gif wat je naar binnen gooit.
Ja, het is... daar ben ik het helemaal mee eens. En ook of, ik...
Lekker gif.
gifje van maken. Ja. Maar dat... Ik kreeg laatst op mijn tijdlijn op Instagram iets voorbij. En dat vond ik heel mooi. En dus die man zei van... we zijn allemaal maar op zoek. We willen maar onbewust op zoek naar die ene verandering... die ons leven zal veranderen. Waarin we helemaal zen zijn, waarin we...
En dan ben je helemaal zen. En dan...
Ja, maar ik weet je, hij zei het heel mooi. Hij zegt waarin we helemaal zen zijn, waarin... voor altijd en eeuwig gelukkig bent, wanneer je je echte zelf hebt ontdekt, en dan gaat het allemaal over roze geuren maneschijn. Maar hij leerde, hij deed iets, of hij had een podcast, I don't know, of een meditatie iets. En hij zei ook van, wat een mens moet leren is om wat je nu hebt, hè, waar je nu in zit, om dat eens te gaan omarmen eerst. In plaats om er tegen te vechten, maar constant op de zoek te zijn naar die verlichting. Of constant het idee hebben dat je iets mist. Of constant op het idee hebben dat je niet goed genoeg bent. Of bijvoorbeeld, ik straf mezelf altijd heel hard. Terwijl ik eigenlijk ook tegen mezelf kan zeggen, Ricardo, je bent hartstikke goed bezig. En af en toe die diepe punten, die horen er gewoon bij. Ja. Ik vind dat heel lastig.
Ja, je kan jezelf beter belonen voor de dingen die goed gaan... dan straffen voor degene die misschien een keertje wat minder gaan.
Ja, en daar moet ik dus...
Dat is namelijk meer een positieve vibe, een positieve trilling.
Terwijl ik zelf ook altijd tegen anderen zeg van... omarm je demonen. En dan denk ik, ik weet het dan zo goed voor een ander... maar af en toe op mezelf te betrekken vind ik heel moeilijk.
Dat is ook lastig met coaches.
Ja.
Want een coach is ook, het is geen beschermde titel. Iedereen in de wereld kan coach worden. Ja. En daar heb ik af en toe wel een beetje moeite mee... dat ja, daar word je ook wel echt mee doodgegooid. Dan gaan ze andermans problemen oplossen. Terwijl ze zelf, het is zeg maar de bakker die hun eigen brood niet vreet. Zelf heel goed weten wat andere mensen moeten doen, maar zelf doen homaar.
Ja, en dat zijn ook vaak de mensen die zelf het meest beschadigd zijn. Ja. Ik zeg nog niet dat ik heel erg beschadigd ben, maar ik weet al dat ik aardig wat rommel heb af en toe nog om op te ruimen.
Ja, natuurlijk. Iedereen heeft zijn dingen.
Ja, en dat het die het voor de ander vaak het beste weten. En daar betrap ik mezelf ook vaak op. Wat heb je allemaal gedaan in je leven om voor jouw innerlijke reis of naar jouw zelfontwikkeling?
Ik begon dus met Reiki. En op mijn 17e ben ik toen bij dezelfde school, het heet het Nederlof Centrum in Amsterdam, ben ik Shindo gaan doen.
Wat?
Shindo.
Dat klinkt als een heel lekker luchtje, mag verder?
Nou, het is eigenlijk een van de principes van Aikido, dus werken met energie. En andermans energie is je krijgt daar handvaten die je eigenlijk de rest van je leven kan gebruiken. Dus op het moment dat jij in een bepaalde situatie komt, kan je die situatie van een bepaalde richting of manier, een soort van helikopterview bekijken. Mm-hmm. Zonder dat je er gelijk een oordeel over hebt, maar je herkent punten dat je denkt van, oh, maar dit triggert het bij mij en waarom doet dat dat? En waarom reageer ik zo boos of kijken. Blij? Waardoor je heel veel stressmomenten kan voorkomen. En dat is ook wel, omdat ik het zo vroeg heb gedaan, denk ik echt wel een redding voor mij geweest. Dat ik zo evenwichtig door het leven ga.
Ja.
Omdat, ja, weet je, ik word nooit echt boos.
Nee.
Niet dat ik afgevlakt ben. Natuurlijk kan ik me wel eens opwinden over dingen. Maar ik heb bij alles zoiets van, ja, ik zie dingen niet als een probleem. Het is een situatie. En het is hoe je tegen die situatie aankijkt. Of het een probleem wordt of niet.
En alles is oplosbaar. Toch? Ja, zeg
en,
het goed?
En anders heb je altijd zoutzuur.
Of wijn.
Ja. Oké, dat ja. Kan ook. Ja, drank.
Sorry, verder. Je hebt meerdere dingen gedaan, toch?
Ja, die Shindel-cursus. Ik heb daar ook de docentopleiding voor gedaan. Dat heb ik wel 10 jaar later gedaan. Toen ben ik 2 keer een week naar Spanje gegaan.
Oh, gaaf.
Om daar een week lang de studie te doen. Zodat ik uiteindelijk die lessen ook zelf kon geven. Ik ben er wel achter gekomen dat lesgeven niet echt mijn ding is. Dus we hebben 2-3 weekenden aan cursisten gegeven. En toen kwam ik erachter, ja, dit is eigenlijk gewoon weer een baan erbij. En ik had al de podcastfabriek en mijn andere bedrijf. En dus puntje bij paaltje was ik 28 dagen in de week aan het werken. Ja, dan ga je ook weer bij jezelf te raden van dat is ook wel een beetje veel. Als je ook nog leuke dingen wil doen daarnaast. Maar daardoor wel nog meer geleerd over de cursus en over mensen ook vooral. Je krijgt heel veel mensenkennis, krijg je aangeleerd. Ook, hoe...
Een soort psychologie.
Ja, bijna wel. Maar ook op alleen uiterlijk al. Of hoe iemand loopt.
Nou vertel eens over mij wat dan.
Dat ga ik niet doen.
Kom op nou. Jij kent mij heel goed. Hoe loop ik?
Nou ja, heel open. Of je net in je reet bent. Nee.
Heel open.
Beetje openen.
Oké, en van mijn uiterlijk?
Van je uiterlijk?
Jij kon veel aflezen dan.
Nou ja, je kan bijvoorbeeld aan bepaalde trekken in een gezicht zien of iemand een beetje...
Mondhoeken naar beneden, is verdrietig.
Precies. Ja. Veel verdrietig is geweest of dat er veel angst zit of juist heel opgewekt. Maar ook een beetje cynische toontjes, zeg maar.
Wat is dat?
Ja, cynisch of hoe noem je dat? Narcistische trekjes, zeg maar.
Nou, ben ik echt heel benieuwd wat je van mij uiterlijk vindt. Ik word niet kwaad, zeg maar.
Nee, jij hebt in ieder geval niks narcistisch.
Oké. Okay.
Maar je ziet wel, bijvoorbeeld aan jouw ogen, is dat je af en toe wel eens moeilijke momentjes hebt.
Oh ja? Nou, maar hoe zie je dat, waar zie je dat dan aan? Hoe kan je dat dan?
Nou, misschien meer een beetje om de kraaienpootjes. Dat kan ook je leeftijd zijn natuurlijk. Maar meer de stand van je ogen. Ze staan niet zo scherp op iemand of een beetje dof. Het straalt wel, maar ja, er valt gewoon een hoop af te lezen.
De
hele studie zit erachter.
Okay.
En dat helpt. Soms ook niet. Want dan denk je van, de eerste indruk is... gaat dit worden en dan blijkt totaal iets anders te zijn. Dus het is nooit 100%. Maar het is wel leuk om je daarmee bezig te houden. Maar vooral de situaties herkennen in je leven... waarbij je weet van, dit soort situaties kosten mij energie. Dat leer je heel snel herkennen op een gegeven moment. Als je dat dagelijks doet. En dan weet je ook van, deze mensen of dingen... of rituelen in mijn lichaam, in mijn leven moet ik afketsen. Want het kost me energie en het geeft me niks. En je leert dus ook kennen wat je wel energie geeft. En dan kan je daarop focussen. Ja. Want alles wat je aandacht geeft groeit.
Dat
dan ga jij je focussen op de negatieve dingen in jouw dingen.
Ja.
Of ga je focussen op de mensen en de leuke aspecten van het leven.
Ja.
En dat ga je makkelijker herkennen. Dus dat is de opleiding Shindo heb ik gedaan.
Hoe oud was je toen?
17 toen ik de eerste cursus deed. En 28 toen ik de docentenopleiding ging.
Wat goed dat je daar toen al mee bezig was. Toen was het voor mij nog echt geheel onbekend. Was het voor mij echt een wereld voor zweefteven en van die boomhuggers. En dat waren voor mij echt mijn goalen toen.
Ja, boomhuggen heb ik dan nooit gedaan. Ik heb wel paddens gebruikt en een keer een ayahuasca-ceremonie.
Ja, dat wil ik ook heel graag een keer doen, maar ik ben daar nog niet.
Nou ja, moeder ayahuasca, zoals ze dat noemen, die roept vanzelf.
Ja, dat geloof ik ook.
Het was heftig.
Ja, dat weet ik ook. Dat is het enige omdat
maar,
ik... Ja?
Oh nee, ga verder.
Omdat ik een controlfreak ben, is dat het enige wat mij tegenhoudt. Ik heb wel truffels gedaan met een sjamaan erbij. Zij heet Maantje, komt ook uit Haarlem, hele leuke meid. En vond ik heel bijzonder. Ik denk dat is een voorbode voor ayahuasca, weet je. Ik deed dat met een toenmalige vriendin van mij. Mm-hmm. excuses.
Gezondheid.
Dan, ja, en dan...
Laten we het er nou net over hebben.
Echt, hè? En dat gaf me veiligheid, dus dat doorstik. En ik denk, nou, ik ga naar binnen. De deurtjes naar mijn onderbewustzijn gaan open. En ik ruim al mijn troep op en bam, daar ben ik. Maar ik ging tijdreizen.
Ja,
ik ging naar de middeleeuwen. En niet dat het, me afneemt. Gewoon elke keer als ik mijn ogen dicht deed. En als ik mijn ogen open deed, kon ik gewoon normaal communiceren.
Mm-hmm.
Maar dat is wat ik gedaan heb. Ik was echt laat dat ik het spirituele pad op ging en naar binnen ging. Want naar binnen vond ik doodeng om dat te doen.
Ja.
Nou ja, en jij weet, dat begon eigenlijk een beetje met mijn boek en het verliezen van mijn oma. En toen dacht ik, hey, er is veel meer dan die muur. En veel meer dan, ik moet naar binnen, maar hoe? En op een gegeven moment, dat is heel raar. Als je dat openstelt, komen er heel veel dingen op je pad. En in één keer zie je dat ze ook allemaal de grond uitschieten. En ik heb Reiki bij je moeder gedaan. Mm-hmm. Vond ik heel bijzonder. Ik heb Reiki bij een vriendin van mij gedaan. Ik ben onder hypnose geweest.
Dat heb ik ook gedaan.
Hebben wij ook nog gedaan. Ja. Ja, hebben we samen gedaan.
Ja.
Dat soort dingen. Maar ik ben bijvoorbeeld wel heel erg van door de natuur wandelen. In bad gaan met een Enigma muziekje of zo. Weet je wel, kaarsjes aan, lekkere olies en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Praten met vriendinnen. Maar heel raar, een wijnavondje met mijn vriendinnen kan mij soms ook heel veel brengen.
Zeker.
Probleem is dan dat ik mezelf weer straf
gepraat ook.
Ja, ze zeggen toch altijd dronken mensen en kinderen zeggen de waarheid.
Ja, dat is zeker waar.
Het is niet altijd even leuk, maar dat gebeurt wel.
Ja.
En waar ben ik nog meer mee bezig? Ik wil dus heel graag die ayahuasca ook gaan doen. Maar net wat je zegt, dat komt wel. En doe nu de inner freedom techniek bij Thomas. Nou, jij kent Thomas ook hartstikke goed. En ik moet wel zeggen dat Thomas wel echt op dit moment in mijn leven mijn spirit animal is.
Het is een mens, maar...
Voor mij is het echt mijn spirit animal. En ik heb 3 sessies gehad.
Misschien moet je even uitleggen wat het is.
Ja, de inner freedom techniek is een techniek die Thomas toepast op jouw lichaam. Waardoor jij heel erg gaat trillen.
Ja.
Net als een hond, hè, dat gaf hij ook helemaal als voorbeeld. Een hond is jouw beste vriend. Het is het meest loyale dier wat er is.
Mm-hmm.
En jij kan hem straffen of een tik geven. Hij schrikt even, maar hij schudt het daarna van hem af en hij kwispelt weer.
Ja.
Honden doen dat in een instant. Het regen, ze schudden en ze staan er weer.
Mm-hmm.
Weet je? Wij kunnen dat ook. Nou denken mensen, je gaat in één keer kwispelen met je staart. Nee, wij hebben ook allerlei, weet je, in onze hersens, in ons onderbewustzijn, trauma's weggestopt. Benden naar achteren, net als op zolder gegooid, zeg maar.
Onderdrukt.
Ja, ik zie meer als dat gedeelte in mijn hersens als een soort grote stoffige zolder waar ik die doos heb gedaan en die trauma en dat.
Ja, maar dat wordt ook door de maatschappij een beetje opgelegd, hè? Het is niet meer oké om emoties te tonen en...
Ja, en ook je wil maar, je gaat maar, je streeft maar, je doet maar. Maar ruim is een keer de bende op. En je kan het wel onder de tapijt vegen. Maar het is net als een bal die je onder water probeert te houden. Het komt een keer omhoog.
Ja.
En ik vond het altijd moeilijk als ik heel enthousiast ben over iets om het duidelijk uit te leggen. Maar als jij bijvoorbeeld een vaas hebt, een hele mooie vaas, die breekt hier.
Ja.
Nou, de grote scherven ruim je zo op, hè? Bap, die gaan zo in de vuilnisbak. Dan de kleine scherven doe je nog even met de stof voor een blik.
En de splinters blijven liggen.
Ja, dan moet je nog even stofzuigen. Maar er zijn altijd nog wel splinters die uiteindelijk ook de oppervlakte moeten raken. En die moeten ook opgeruimd worden. En die splinters zitten achter in je hersenpan. Leg ik het zo duidelijk uit?
Ja, ik denk het.
En Thomas leert jou door die houding om te gaan... Want ik dacht, ik ga nooit trillen. En jij krijgt mij echt niet in meditatieve staat. Nou, dat gebeurde heel snel. En ik heb nu de derde sessie gehad. En ik ging ook heel erg trillen. En door die ademhaling kom je in een heel soort van trance. En nou, je hebt het zelf ook gedaan natuurlijk.
Gisteren toevallig.
Ja, en weet je, op een gegeven moment gaat hij tegen je praten. Want hij gaat natuurlijk van tevoren ook vragen stellen. En ik merkte gewoon met stressmomenten dat ik niet meer vanuit hier ga ademen, maar vanuit mijn buik. Want ik kan heel snel dan vanuit mijn borst ademen.
Wat eigenlijk ook de juiste ademhaling is. Hè? Als je naar een babytje kijkt, al die baby's ademen met een buik.
Ja.
Maar omdat wij dat stresshormoon en dat cortisol en weet ik veel wat allemaal ophopen, gaan wij hoger ademhalen. Wat eigenlijk heel slecht voor je is. Want je
Je hebt gewoon je buik aan.
Dat komt dat jouw zonnevlecht hier, die chakra hier, de plexus solarius pampam,
sextus, weet ik
niet hoe die heet. Eigenlijk in het Nederlands taal die knoop die je krijgt. Van stress krijg je toch zo'n knoop in je maag of whatever. Nou, die gaat dus op slot. Dus ga je heel snel vanuit hier ademen. Terwijl dit, als dit open is, adem je normaal en vanuit je buik. En nogmaals, als iemand dit aan mij een paar jaar geleden had verteld, had ik gedacht, oh mens, waar ben je blijven hangen? Heb je een ecstasy'tje te veel geslikt? Maar ik gun echt iedereen dit cadeau. Want het beste cadeau wat je jezelf kan geven is vrijheid.
Ja.
En vrijheid is voor mij totale acceptatie. En zo zie ik mijn innerlijke reis. Ik ben daar nog niet, want ik heb gewoon struggles. Maar...
Ja, nou, ik heb dus gisteren die sessie weer gedaan. En dat is nu ook de derde keer dat ik dat gedaan heb. En ik heb er gisteren dan één inzicht uit dat ik denk van ja, maar het is een klein dingetje. Maar ik kan dit wel weer de rest van mijn leven meenemen. Ik had op een gegeven moment, nou ja, je wordt dan door die oefeningen, word je volgens mij je nervus vagus. Dat is die zenuwbaan die jij niet hebt in je ruggengraat.
Het knopje moet nog even aan.
Die wordt geactiveerd, waardoor
nervus vagus?
Ja, volgens mij zoiets.
Vervagus. Bij mij is die vervagus.
Nou ja, pin me er niet op vast. Voor meer informatie, kijk op mijntempel.nl van Thomas.
Ja, ja zeker.
Maar dat trillmechanisme wordt geactiveerd. Nou ja, je gaat dan lekker trillen, wiebelen en echt die stress loslaten. En ik begon toen keihard te lachen. Terwijl er mensen om me heen een beetje aan het snotteren waren. De andere was een beetje op een mat aan het klappen. En iemand was aan het huilen. En ik was keihard aan het lachen. En het enige wat in me opging van moet ik me hier nou zorgen om maken? Want dat die mensen misschien denken dat ik ze uitlach. Ik zei, nee, dat is niet het geval. Ik lach gewoon omdat ik voel dat ik moet lachen.
Ja, en dat mag ook.
Ja, dat mag. Er gebeurt van alles. Hè. Mensen die slaan, die schoppen, die trillen de mat af, schreeuwen.
Scheten laten, boeren laten, heb ik ook gehoord.
Alles kan voorbij komen. Ik was gisteren met mijn neefje, die zei, ik verkrampte helemaal. Die lag als een soort T-Rex, lag hij op het matje.
Oh, echt?
Ja, dat was iets minder fijn, omdat hij echt in de kramp schoot. Maar ja, het is allemaal spanning die eruit moet. En toen we klaar waren met dat trillen, en daarna gingen ze door die ademhaling, echt wel een beetje een soort meditatieve staat. Toen kreeg ik een inzicht van eigenlijk van mijn middelbare schooltijd. En ik zat dan in een klas met stoerdere jongetjes, zeg maar. En misschien ken je het zelf ook wel, van die mensen die dan keihard zeggen, wat lach je? Wat lach je nou, weet je wel? Wat is er grappig?
En dan, ja, en dat je dan heel onzeker wordt.
Nou ja, dat je dan denkt van, oh shit, het is dus blijkbaar niet oké om nu te lachen. Terwijl ik dit wel heel grappig vind. En mijn eerste reactie is dan gewoon keihard lachen.
Ja.
Dat ik dat dus waarschijnlijk tot nu, of ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, best wel vaak heb onderdrukt.
Die heb terwijl, je bij je achterhoofd gestopt, ja.
Terwijl lachen voor mij een vorm van spanning loslaten is en ontspannen.
Ja.
En dat was echt wel een inzicht dat ik dacht van ja, waarom zou ik niet af en toe weer uitgebilderd lachen? Omdat ik denk, mijn overtuiging is dat keihard lachen om iets wat misschien niet grappig gevonden wordt, dat niet kan. Terwijl het voor mij, ja, als ik gewoon zo ben.
Maar mooi dat je dat inzicht hebt gekregen.
Ja, het is een klein dingetje.
Ja, maar heel veel mensen in stress situaties krijgen de slappe lachen. Of moeten lachen van de zenuwen. Ik heb dat niet
het
altijd.
Het is stress loslaten. Ja,
ja. Grappig, ja, mooi.
Dus dat was een inzicht wat ik gisteren kreeg.
Ja. Nou ja, en ook even voor de luisteraar. Want denkt iemand, die gaat schijten, die gaat boeren, die gaat slaan, die gaat huilen, lachen.
Je schijnt echt je bloed niet voor, hoor.
Nee, maar je mag ook een privé-sessie bij Thomas doen. En dat doe ik namelijk
ook.
Ik krijg
heel luier om.
Nee. Nee, ik doe dat ook privé. Maar je kan inderdaad ook in een groep. Dus ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ik ben er gewoon blanco ingestapt. Ik denk, nou ja, baat niet, schaadt het niet. En dan komt het wel, dan komt het zelf goed. Maar ik ben echt heel blij met hem.
Ja, ja, ik denk dat het goed is dat je dit eens in de zoveel tijd gewoon even bijhoudt. En inderdaad, de scherven even opruimt weer. Maar even terug over poepen, schijten, plassen.
Oh god.
Terug even naar de ayahuasca. Dat heb ik dus wel gedaan.
Ja.
Er wordt van tevoren, ik zat bij echt een hele, hele mooie groep. Om mij heette dat. Zat in Deventer volgens mij.
Ja, die zit op mijn tijdlijn. Daar hoor ik heel veel over. Om mij.
Om mij.
Om mij, ja. Ja. Om lange ei.
Ja.
Ja.
Ja. Onwijs goede begeleiding. En je krijgt van tevoren krijg je ook wat je van tevoren moet doen. Dus dat is...
Detoxen.
Een soort detox, dus vooral geen vlees eten.
Alcohol.
Geen alcohol. Eigenlijk het liefst vegan eten, zo'n natuurlijke plant-based mogelijk. Nou, ik zat toen in een periode van mijn leven dat mijn vader op sterven lag. Dus ik deed alles wat God verboden had. En, drank, drugs en...
Rock'n'roll.
En junkfood, zeg maar. Geen zin om te koken, dus elke dag bestellen. En toen, ik deed het toevallig met Thomas ook. En nou, mijn vader die had op dat moment nog maar 2 weken te leven. Maar wisten we toen nog niet. En ik zat huilend in de auto. En ik belde Thomas. Ik zei, Thomas, ik denk niet dat ik dit moet gaan doen. Ik denk niet dat mijn psyche dat nu aan kan. En toen zei hij van, misschien is dit juist het moment dat je dat wel moet doen. Dus toen ben ik wel gegaan, maar ik had niet aan dat dieet gehouden en niet aan die geen alcohol, geen drugs periode. Dus ik heb toen die ceremonie begon, onwijs goede begeleiding, maar ja, je neemt dan die thee. En ik ben toen in, denk 3-4 minuten ben ik achterover gevallen. Ik dacht, oké, dat is wel chill, ik zie allemaal een beetje kleurtjes en de ruimte begon een beetje te draaien.
De mensen te krijgen.
Dus ik dacht, nou, als ik dit 4 uur moet hebben, dat overleef ik wel. Toen ben ik heel even slaapgevallen. Toen werd ik wakker. En gelukkig staat er een emmertje naast je. Want ik ging gelijk over mijn nek. Dat heeft 2,5 uur geduurd.
Ontgiften.
Ja, dat noemen ze dus ook blokkades die je moet opruimen. Dat kotsen. Maar ik had het zwaarst van heel de groep. En je zit er met ongeveer 20 mensen. En iedereen kotst 1 of 2 of 3 keer. Ik was 2,5 uur lang alleen maar aan het kotsen.
En ik moet kotsen als ik iemand hoor kotsen, dus...
Ja, het zal vast een trigger geweest zijn voor vele anderen. Maar 2,5 uur lang kotsen, omdat ik constant in mijn hoofd in gevecht was met 2 stemmetjes. Ja, denk je, ben je schizofreen? Nee. Maar dat gebeurt gewoon. Je hebt eigenlijk gewoon een heel duidelijk gesprek met jezelf, terwijl je aan het kotsen bent. En het ene stemmetje zei van, Koen, je hebt diabetes. En als een diabeet gaat kotsen, dat heb ik dus aangeleerd, conditionering, dan moet je naar het ziekenhuis. Want kotsen voor een diabetes is niet goed. Is ook wel algemeen bekend. Dat zei het ene stemmetje. En het andere stemmetje zei, een soort engeltje en duiveltje was het. Ja. Het andere stemmetje zei van, Koen, je lichaam kan dit aan. Vertrouw op je lichaam. Als je dat niet doet, dan blijf je hier. En dat wil je niet. Dus dan blijf je hier, bedoelde niet mee, dan blijf je kotsen. En dan blijf je
erin hangen.
Dan blijf je, ja, nou ja, dus 2,5 uur lang gevochten en eigenlijk voor dat stemmetje gegaan van ik moet naar het ziekenhuis. Dus ik probeerde ook te begeleiden. Ik ben diabetes. Maar ja, echt kotsen, snot, huilen. Nee, niet scheiten. Huilen. Dus er komt gewoon, ik kon ook niks uitbrengen. Ik kon niet om hulp vragen. En na 2,5 uur was ik zo uitgeput, lichamelijk ook, dat ik toegaf aan dat stemmetje die zei van vertrouw op je lichaam. Anders blijf je hier. Wat ik toen dacht, weet je, fuck het allemaal. Desnoods sterf ik. Ik heb inderdaad geen zin om hier te blijven, want het doet gewoon pijn nu. En op het moment dat ik dat dacht, ging alles weg. Ik kon weer achterover liggen. Ik ben inderdaad ook de tijd in gaan reizen, maar niet het verleden in, maar de toekomst in. Ik heb mezelf in de toekomst gezien. Ik heb mezelf presentaties zien geven op een soort Iron Man-achtige manier met al die augmented reality shit en zo. Maar mijn les was dus gewoon loslaten en vertrouwen op je lichaam. Het is misschien wel weer een kleine les voor 2,5 uur kotsen. Maar ja, weet je, het is wel een les die je de rest van je leven mee kan nemen.
Als het jou verlichting geeft, dan is dat toch juist, is het heel goed.
Ja, maar dat geloof ik ook. Je bent niet met 1 sessie of 1 dingetje. Of
genezen.
Ben je in 1 keer... klaar, maar van alles wat je doet en probeert, kan je een inzicht krijgen wat je wel de rest van je leven mee kan nemen.
Naar die betere versie van jezelf.
Ja, maar ben je daar ooit? Ik denk
ja,
niet.
Ja, bestaat dat? Nee, dat denk ik ook niet. Maar
heb je ooit, ik ken geen Jezus hoor. Dat ik denk, oh, deze man is zo verlicht.
Als je even heel snel, als je van die dode ook naar mij kijkt.
Moet je wel even,
ja, mag Ricardo zeggen.
Moet je wel even je haar laten groeien en Maria neuken.
Nee, ik drink wel een flesje wijn. Nee, dan krijgen we het hele EVG of zo, de eerste omroep op ons dak.
Hij had toch met Maria?
Ik geloof ook niet dat een kindje uit een rib wordt geboren. Je moet gewoon echt wel seks hebben om dat te doen.
Dat is ook wel lekker.
Uit je rib?
Seks.
Ja, duh.
Ja.
Ja. Nou,
nou goed, dat was mijn verhaal over ayahuasca.
Maar over seks gesproken, nou we toch op seks zitten.
Op persoonlijke ontwikkeling.
Persoonlijke ontwikkeling. Ja. Er zijn dus ook echt in Amerika hele kampen of weet ik het allemaal, die ook een soort meditatie hebben, maar dan voor seks. Kijk, we weten het allemaal tantra. Ja, een beetje tantra-achtig. Maar die
misschien ook een keer leuk om over te hebben met iemand.
Tantra?
Tantra,
ja. Een tantrameester of zo, of leraar. Nee,
ik weet niet hoe zo iets. Iemand heet. Nou, maar dat is mochten beetje... jullie iemand weten, laat het ons even weten.
Ja, tantra. En die gaan dan eerst moeten ze... het is in de woestijn geloof ik ook. En dan gaan ze naakt op hun rug liggen met hun benen wijd. En dan spreiden ze hun benen omdat de zon schijnt dan in je aripiet of in je pols.
Ja.
En dan ga je de vitamine D beter op te nemen. De vitamine D is een heel belangrijke bouwsteen.
Dit soort
ons.
Dingen vind ik dus echt onzin.
Ja, ik zie mezelf ook niet zo liggen. Nee. Ik slik wel een vitamine pilletje van de Holland en Barret. Als Precies. ik vitamine D tekort heb. Maar goed, voor ieder wat wils. Hè? Dus ja. als het voor diegene werkt, wie de F ben ik. Maar die gaan dan daarna naar binnen in zo'n zaal. En dan moeten ze ook allemaal naakt. En dan moeten ze tegenover je partner of je kan willekeurig tegen iemand. En dan gaan ze elkaar ook allemaal aanstaren. En er wordt helemaal muziek gedaan. En dan mag je af en toe even de tiet of de piemel. En het maakt niet uit of je een stijfje. En dat is dan iets. Dat heeft dan met seks te maken. Maar ik zat dat helemaal zo. Ik weet niet meer waar dat was. Maar ik ga het opzoeken voor je.
Als ik dit zo hoorde, word ik niet te geil.
Het gaat ook niet om geiligheid. Het gaat om die vrijheid. Maar het zit ook mensen die verkracht zijn. Die iets met blokkades met seks hebben vanwege bepaalde situaties. Dus verkracht, misbruikt, onzeker over hun lichaam. Hmm. Dus ik vind dat altijd heel interessant om te zien. Want ik heb dat totaal niet. Maar dan zag je echt die zo'n goeroe die er dan tussen loopt. Kijk, mijn eerste instantie is viezerik. Je wil gewoon lekker naakte mensen zien. En
Ja.
En ik vind ze in Amerika af en toe toch wel een beetje... of heel erg koekoek of een beetje te ver. Maar goed, dat tezijde. Uh-huh. Maar je blijft toch kijken. En toch, weet je, voor mensen die daar vertelden dat ze dan seksueel misbruikt waren... die hadden daar wel wat aan. Want het is eerst al een stap om daarna te zitten. Dan mag je eerst niet aangeraakt worden. Dan wel, maar dan is het bijvoorbeeld eerst je arm of je borst of je schouder of weet ik veel wat.
Dus het is langzaam weer je angst een beetje.
Ja, en die vrouw zat te vertellen van, want je zag haar hele reis.
Maar nou, moet dat dan gelijk in een groep?
Ik noem ze in Amerika zijn ze altijd net iets anders, denk ik altijd maar.
Maar de helft is sowieso gek.
Ja, maar ze is in ieder geval wel daarna getrouwd en heeft een kindje. Terwijl ze dat nooit had gedacht, omdat ze op jonge leeftijd door haar stiefvader misbruikt werd, zeg maar. Dus dat vond ik dan wel weer mooi om te zien. Dus kijk, voor mij zou het zijn van, nou, ik vind het echt heel gek. Maar voor haar was het gewoon echt een hele seksuele revolutie. Hoe noem je dat?
Ontwikkeling? Openbaring?
Ja. Ja. Dus dacht ik, nou, ik hoef daar niet te zitten. Ik vond het wel leuk dat ik het zo gezien heb.
Ja.
Maar je hebt dus zoveel vlakken waar je eigen ontwikkeling kan doen. Ja. Doe je wel eens natuurwandelingen?
Te weinig, denk ik. Maar als ik bijvoorbeeld door de waterleidingduinen loop...
Geweldig, dat is mijn favoriet.
Het is echt prachtig.
Ik ken een route die niemand kent en een bepaalde afslagen. En dan kom je bij een meertje terecht in het Sprookjesbos.
Nou, laten we een keer gaan.
Ja, dan neem ik een kleedje mee en een muziekie en een wierookje. En
dan gaan we ons daar uitkleden en met ons anus in de zon liggen.
Ja, en daarna het water inspringen tussen de eenden en de herten. Zie je al dat er zo'n boswachter langskomt? Oh, dan moet ik echt een halve fles wodka hebben, maar komt goed.
Nou, na deze 60 dagen dan. Ja, wat ik trouwens ook heb gedaan, ook een hele leuke, of na een leuk, het kan ook best wel heftig zijn, is familieopstellingen.
Wat is dat?
Ja, dat is. Je werkt natuurlijk ook weer met energie. Maar je hebt dan iemand die weet heeft van die theorie. En wat je gaat doen is je hebt een situatie waar je op dat moment een beetje tegenaan loopt. In familiesfeer, maar het mag ook in relatiesfeer zijn. Eigenlijk van alles kan het zijn. Kan op je werk ook zijn. En wat ze dan gaan doen is. Er zijn andere mensen ook bij. En die worden opgesteld. Als een familielid van jou. Dus dat kan zijn jouw vader, je moeder, maar ook je opa, je oma. Zelfs je overgrootoma en je overgrootopa. En die worden neer. Jij zet ze neer in een ruimte waar dat voor jou goed voelt. Zeg maar, waarvan van, ja, hier staat mijn opa.
Oké, waar staat jouw oma dan? Ja, die staat naast mijn opa, want dat is een stelletje, zeg maar. Dat heb ik dan altijd zo gevoeld. Ja, en hoe staat die dan? Bijvoorbeeld, ja, je opa kan ook met zijn rug naar oma toestaan. En omdat hij misschien altijd een beetje afwezig was. Je zet het gewoon neer zoals dat voor jou voelt. Daardoor, op het moment dat je dat met meerdere mensen van je familie doet, worden er bepaalde patronen zichtbaar. Die soms wel van overgroot opa of oma naar jouw opa en oma naar jouw ouders en dus weer op jou neerkomen. Omdat hun op die manier zijn opgevoed of dingen hebben meegekregen. Of dat er daar een situatie is geweest waardoor je jij eigenlijk gedrag vertoont wat misschien helemaal niet bij jou past. Maar omdat je dat eigenlijk in energetisch niveau mee hebt gekregen van je opa en oma.
Ja, ik heb in het vliegtuig iemand ontmoet die ook zei dat haar zo geholpen heeft.
Ja.
Maar de gedachte die ik erbij heb bij familieopstelling is bijvoorbeeld, stel je voor je hebt altijd strijderij met je vader. Of je krijgt meer liefde van die. Of je denkt bij jezelf, nou die heb een leuke tante, waarom heb ik, noem maar wat, hè.
Ja. Maar even simpel trouwens, stel je hebt een mop met je vader. Dan kan je dus zeggen, oké, mijn vader staat daar, mijn moeder staat daar. Dan kan je ook zeggen, ja, uit wat voor gezin kwam mijn vader? Wat is er daar? Maar je krijgt ook dingen door. Je gaat ook andermans rollen ga je invullen. En dan kunnen de representanten, nou, ik weet even de naam niet, maar de mensen die voor jouw opa of oma staan, die krijgen bepaalde gevoelens door, emoties door. En dat vertellen ze dan hardop. En het is bizar, maar het klopt eigenlijk altijd wat er daaruit komt.
Waardoor ben je achtergekomen dan?
Ik heb het toen gedaan voor mijn relatie die niet goed ging, zeg maar. En ik ben er gewoon achter gekomen dat ik bepaalde dingen die mijn vader heel erg had, ook in mij zitten. Maar ook heel veel dingen van mijn moeder. Ja, het is een beetje lastig uit te leggen. Dus het is ook wel een beetje
persoonlijk. Maar het is logisch toch, dat je dingen van je vader draagt. Je bent een product van hun.
Ja, maar dat niet alleen. Maar ook door de situatie waar mijn vader uitkwam. Een dingetje was dus bijvoorbeeld waarom ik nooit boos word in een relatie. Is omdat mijn vader uit een gezin kwam.
Waar altijd boos werd geworden.
Nee, juist niet.
Oh.
Omdat mijn opa die kreeg een hartaanval op zijn 50ste. En toen de tijd was er niet heel veel aan medicatie daarvoor. Dus de huisarts zei van, zorg in ieder geval dat hij niet boos wordt. Dus
Voor stress.
Want op het moment dat hij boos zou worden, heb je dus meer kans op nog een hartaanval. Dus mijn vader is vanaf zijn 5e ongeveer al geconfronteerd met de situatie thuis, dat iemand die wordt boos,
krijgt een hartaanval.
Jij mag daar niet op ingaan. Of je lacht het weg. Of je vlucht daarvoor. Wat dus mijn reactie was in mijn relatie. Ik vlucht voor moeilijke situaties dan. Omdat hij ervan uitging, als ik dat wel doe,
kan hij een hartaanval krijgen.
Gaat hij dood. Dat was zijn overtuiging. Hij heeft het ook meegenomen in de relatie met mijn moeder. Dus als mijn moeder kon best wel goed ruzie maken. Mijn vader die was stil. Nou, als je iets niet moet doen in de relatie, dan is het de ene kefferen en de ander niks zeggen. Dat werkt niet.
Ja, mijn ouders hadden al, die deden dat weer wel en dat werkte ook niet hoor. Die waren allebei.
Je hebt zoveel verschillende situaties. Soms werkt het gewoon helemaal niet.
Nee.
Nee, maar daardoor kreeg ik wel het inzicht van, oh ja, maar ik heb dat ook van mijn vader een soort van afgekeken. Maar ik heb wel eigenlijk die vurigheid van mijn moeder af en toe. En dat is een beetje een rare combi dan.
Iemand vroeg laatst aan mij.
Maar daardoor leer je wel de situatie beter begrijpen. En dat is ook een inzicht.
Iemand vroeg laatst aan mij ook, heb je wel eens ruzie met Koen gehad door die podcast? Ik zeg, nou, echt nog nooit. Ik zeg, en ik denk ook niet dat wij dat ooit zou krijgen. Ik zeg, we hebben wel eens meningsverschillen. Ik zeg, uiteindelijk wint hij, wat ik nooit gewend ben. Ik ben gewend om te winnen.
We hebben één keer een discussie gehad.
Nou ja, maar dat,
maar dat was ook een podcastvorm. Dus ik vond dat ik daar meer van wist.
Ja, dat is ook zo. Maar
dat is ook gezond.
Toen moest ik er ook over nadenken, denk ik, nee. Want ik weet, ik ben een uitgesproken persoon. Weet je, ik heb mijn hart best wel op mijn tong liggen. Tenminste, ik laat sommigen niet opborrelen, maar ik laat wel mijn mening horen. En met persoonlijkheden bij elkaar kan dat wel eens ontploffen. En als ik iemand dag en nacht zie, ben ik, ja, ik weet, zet mij in een reality show en je hebt binnen een uurtje toch wel ruzie. Ja, dat zie ik bij jou niet. Zei ik ook, ik denk ook nooit dat ik ruzie met hem zou krijgen. Ik zeg, we zullen meningsverschil hebben.
Ja, we kunnen ook prima, mensen kunnen prima pittige discussies met mij hebben. Maar ik zal nooit zeggen, je bent een teringlijn en je moet oprotten. Zo ben ik niet.
Nee.
Nee, nou, overtuig mij dan maar van jouw mening.
Ja, ik zeg niet je moet oprotten, maar ik kan wel heel even die muren omhoog trekken. En dan is die ook gelijk heel hoog.
Mm.
En dan knip ik even alle lijnen door, voor mijn gevoel. Want dan is het, ik kan, ik, Het is voor mij vlucht of vechtgedrag. Ik heb geen freeze, ik heb altijd vlucht of vechten. Niet, ja. En met vluchten bedoel ik die muur. Mijn muur gaat gelijk bam omhoog en je gaat eruit. En als ik al helemaal niet zoveel met je heb, ga je er ook echt uit. En dat vechtgedrag is, ja, ik laat wel mijn mening horen. Of wat, ik laat me niet in een hoekje houden, ja, of ik laat me ook niet slaan. Weet je, dat soort dingen. Maar ik leer wel de laatste tijd steeds meer. En dat komt echt ook door die inner freedom techniek. Van, hey, een ander heeft ook een andere kijk. Ik hoef niet altijd mijn kijk door te drukken. Mm-hmm. Ik moet ook eens een keer leren om door iemand anders ogen te kijken. Ik hoef het niet eens te zijn, agree to disagree. Ja. Maar ik hoef niet iemand gelijk, bam, hup, door, je bent een etteletter en naar je moer. En dat heb ik een beetje van mijn moeder georven. Mijn moeder is echt een van de liefste vrouwen die ik ken. Maar mijn moeder is ook een van de hardste vrouwen die ik ken. Dus zij kan ook best wel... ja, als je haar pijn doet... Mijn moeder praat allemaal 7 jaar niet meer tegen je. Of lang of whatever. En, weet je, en als je er hoort praten, is ook wel redelijk. Maar ik heb ook best wel snel die bam, die muur. En nu denk ik van, ja, weet je, ik hoef jou niet in mijn eerste rij meer. Of in je tweede rij of in mijn derde rij vriendschap. Je kan ook daar staan, zeg maar. Maar ik hoef niet per se meer die lijnen door te knippen of omhoog.
Ja.
Agree to disagree.
Ja, dat is ook heel gezond. Ja, mijn muur is meer, ik verlaat letterlijk de ruimte als iemand ruzie ziet met mij. Dan zeg ik, joh, ik praat wel weer met je als je weer normaal kan praten. Want er zit nu zoveel emotie in. Dan moet je het niet tegen een vrouw zeggen trouwens.
Ook als je wat op hebt, drank, kan je dat dan ook zo redeneren?
Ja.
Oeh, ik niet hoor.
Ja, dat is ook wel eng hoor.
Nee, dan ga ik even zero naar bitch en 0.3 seconden.
Nee, dan ben ik binnen 0 en 3 seconden heb ik mijn schoenen aan en sta ik buiten.
Oh, dat vind ik echt heel knap.
Ja, dan zeg ik, ik praat morgen wel weer met je.
Ik denk dat wel achteraf altijd, was ik maar naar buiten gegaan of was ik maar weg.
Ja, maar ja, soms is dat ook niet goed. Kijk, op het moment dat je ruzie met iemand maakt, is trouwens ook een stukje persoonlijke ontwikkeling. Dat heb ik geleerd van mijn relatiecoach. Ik heb best wel veel gedaan eigenlijk.
Nou, ik ben stil van.
En niet helemaal allemaal omdat ik zo'n probleemkind ben. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik leer gewoon graag nieuwe skills.
Maar die dingen zijn op jouw pad gekomen voor een reden. Dat geloof
ik
ook.
Ja, en ik leer er ook echt van. En ik neem het mee. En ik heb er ook echt wat aan. Maar die zei dus van, ik beschreef die situatie. Ja, hebben ruzie. Zij schreeuwt tegen mij. En ik trek mijn schoenen aan en ik ga weg. En ik moest met hem leren ruzie maken.
Met wie?
Met mijn coach. Dat was een man. Een hele grote man ook.
Die wou ook dat je ruzie met hem ging maken.
Ja. Maar dat was dan in de vorm van duwen. Dus hij gaf mij een duw. En ik doe eerst dit. Een beetje ontwijken. Zo van, ha, mis. Ja, maar zo ben ik dus ook in een gesprek, weet je wel.
Ja.
Maar hij zei, het is ook ruzie maken is uitwisselen van energie. Dus als iemand tegen jou schreeuwt, diegene wil gehoord worden.
Ja, want anders schreeuw je niet.
Nee. Dus wat je dan kan doen, dat was voor mij heel moeilijk, is gewoon één keer terugschreeuwen. En dat je daarna je toon langzaam bijstelt naar beneden, tot je weer normaal kan praten. Dan ga je weer op de bank zitten en ga je het erover hebben. Wat is nou echt het probleem? Als iemand tegen je schreeuwt, die wil gehoord worden. Mm-hmm. En als ik dan wegloop, ja, dan wordt diegene er alleen maar kwaaier.
Wordt niet gehoord.
Dan gaan de dingen door de ruimte.
Ja.
Nou, dat zijn gewoon kleine dingetjes die ik wel de rest van mijn leven mee... Nee.
Van alles wat je gedaan hebt, hè? Van alle, ik weet dat het heel persoonlijk is, maar van alle ontwikkelingen of coaches of reizen of hulpmiddelen, ayahuasca's, whatever.
LSD?
Nou, dat schijnt voor heel veel mensen, we zijn steeds meer aan het onderzoeken van mensen met een...
Ik heb 2 keer een microdose gedaan, maar daar merk je dus niks van. Maar ben ik daar creatief van geworden, weet ik ook niet. Ik heb het pas 2 keer gedaan, misschien moet ik het langer doen.
Oké, maar wat zou je mij aanraden van alles wat je gedaan hebt? Nou, doe even Thomas parkeren, want die hebben we allebei gedaan. Ja. En ik ga denk ik wel heel goed op Thomas.
Ik zou een keer, ik denk dat het ook, familieopstellingen kan voor alles goed zijn ook. En het is heel toegankelijk.
Geen ayahuasca?
Nou ja, ik vond het heftig. Ja. En als ik dan denk, ik heb natuurlijk wel een lesje van gehad. Maar dat duurt 4 uur en een familieopstelling sessie kan je met een coach binnen een uurtje doen.
Echt waar?
Ja, ik ken een hele goede hier in Haarlem en omstreken. Loop je ook door het bos. Die zet gewoon stippen neer en dan ga je die stippen representeren dan mensen van jou of familie of relaties.
Oké, daar sta ik wel voor open. Ja, ja. Nee, maar ik heb over ayahuasca, en ondanks dat het me tegenhoudt, nog nooit iemand gehoord die er slechter van is geworden. Want die moeder natuur ayahs kan je te geven, niet wat je wil, maar wat je nodig hebt.
Zeker, ja. En ze zeggen vanzelf, want mijn eerste reactie van, ik ga dit nooit meer doen. En iedereen zei van, als het tijd is, dan roept ze wel weer. Ja. En die tijd heb ik nog niet gehad, dat is nu 6 jaar geleden. Maar wie weet, over 1 jaar, over 2 jaar, over 10 jaar, het kan allemaal.
Heb jij nog iets, één ding dat je denkt, daar wil ik echt wel beter in worden, of daar voel ik me nog onrustig in? Dat je denkt, als ik dat heb gehaald, of als ik dat kan oplossen, of als ik dat kan aanpakken, of dat zou mij nog meer rust en zen geven.
Dit is meer ook een overtuiging, dat ik niet zo heel goed ben in het tonen van mijn emoties.
Je zou wat meer emoties willen laten tonen.
Ja, en ik denk dat op het moment dat je dat doet, dat je daarmee dus ook al gelijk meer loslaat, meer stress kwijtraakt, zeg maar. Dat je wat minder opkropt, zeg maar. Dat het daardoor dus ook wat minder vol wordt in je hoofd, omdat het blijft daar natuurlijk allemaal hangen.
Ja, maar verwerk je het dan wel als je het daar in je hoofd laat blijven houden?
Nou ja, je verwerkt het wel, maar ik denk dat het makkelijker is om er gelijk gewoon...
Korte metten mee te maken,
erover praten en nou ja, weet je, dan is het er in ieder geval uit.
Ja.
Voor mij blijft elke situatie nog in 100 verschillende versies in mijn hoofd zitten. Ja, wat als ik dit had gezegd? Wat als ik dat had gedaan? En daardoor is je hoofd zo vol en slaap je slecht. En ik denk op het moment dat ik dat wel vaker doe, dat je dus ook wel beter de nachtrust krijgt. En dus meer, stress kwijtraakt.
Ik zou zeggen, ik ben een alles of niets persoon. Voor iemand anders zou laat zeg maar, dat is toch yin-yang? Ik zeg nee, yin-yang is voor mij wel balans. Dat is voor mij yin-yang.
Ja.
Ik ben echt van de hoge piek en de diepe dalen. En dat wil ik wel meer... Dus zeg maar, die hoge piek zit hier, die diepe daal zit daar. Ik wil dat wel meer hier naartoe krijgen. En als het af en toe hier is, dat ik mezelf dan ook niet zo hard straf. Dat zou voor mij echt het ultieme leven zijn. Ja, en ik wil toch wel echt heel graag van die sigaret af. Ik denk dat als ik dat heb gehad... Kijk, ik zeg dan niet, weet je, er moet altijd iets zijn om naar te streven, hè? Dat vind ik wel, tot aan je dood, weet je.
Zonder doel heb je geen leven.
Het kan altijd beter, maar... Je moet niet een wedstrijd met jezelf aangaan, ook niet met anderen. Je moet het ook leren accepteren. En daar wil ik nog een beetje de balans in vinden.
Okay. Ja, en de 80-20 regel blijkt ook...
dat heb ik dus niet.
Nee, maar blijkt wel een van de beste te zijn.
Ja, ik heb de 1000...
80% wijn, 20% wijn.
Echt?
Andersom.
Nee, ik heb de 1000-30 regel. Ik ben alles of niets. Ja, ik ben met alles intens. Ja. Vind ik je lief? Vind ik je lief intens. Vind ik je leuk? Vind ik je leuke tent. Haat ik je tot op mijn botten. Het is bij mij, ik moet die middenweg wat meer vinden.
Ja, nou, goed. Genoeg om, met deze op. Genoeg om, mee verder te gaan, lijkt me zo. En voor de luisteraars, we zijn ook heel benieuwd. Hebben jullie nog tips voor ons? Of dingen waarvan ik dat moet je proberen? Of, we vinden het ook leuk om te horen als je zelf eens een keer zoiets gaat doen wat wij hebben gedaan.
Of heb je iets wat wij kunnen doen en waar je ons voor wil uitnodigen? Noem maar wat.
Ook leuk, zeker. Ja. Jongens, vergeet niet om even ons te volgen. Want wij zien dat onze luisterband die groeit wel. Maar dat zijn dus, die mensen worden alleen geteld op het moment dat ze ons ook echt volgen. En een duimpje omhoog en 5 sterretjes hebben gegeven. Zo. Dus probeer dat nog even te doen bij ons op Spotify of op YouTube. Kan allebei. Mensen die het echt leuk vinden om ons te steunen en misschien ons een keer in het echt ook te zien bij een borrel of hier aan tafel zelfs, dat wil je uitnodigen. Dat doen we voor onze community. Die steunen ons met een klein bedrag in de maand. Dat kan via petjeaf.com/ketikveel. En dat was hem.
En dan kom je bij ons in de groepsapp.
Oh ja, in de groepsapp.
Ja, juist. Goed. En nogmaals jongens, mochten jullie denken, die inner freedom techniek is ook wat voor mij, of daar ben ik nieuwsgierig naar. www.mijntempel.nl en tap me later.
Ja, dat is echt top. Het is in Haarlem. Verder, Reiki heb ik bij het Nederlof Centrum gedaan. Het zat eerst in Amsterdam, zit nu in Almere. Kun je even googlen, Nederlof Centrum. Shindo komt daar ook vandaan. En de familieopstellingen heb ik gedaan bij Pauline Koetsier. En die woont goed in Zappertuig.
Heb ik vandaag al gezegd dat ik van jou?
Nee, maar ik hou ook van jou.
I love you.
Mag je vaker zeggen hoor.
Dat is ook heel belangrijk. Ik moet complimentjes geven.
Oké. Hey, dankjewel jongens.
Doei. Ciao, ciao.